Goedemorgen allemaal. Ja, wat mooi hè, hoe die jongens dan weggaan. Dan heb ik zo'n bink van 14 jaar en daar zitten wat spierballen op. En die gaat vader dan even een knuffel geven. Nou, mijn hele rug staat weer recht. Dat is, ja, dat kan ik aan hem overlaten. Ik zou graag met u de schriftlezing willen gaan doen. Voordat we het woord van God openen, wil ik een kort moment om ook de Heer om een zegen te vragen over zijn woord. Vader in de hemel, we willen u danken dat we weer bij elkaar mogen zijn. Want het is de voorrecht, Heer, om samen bij elkaar te komen als een gemeente, om gemeenschap te hebben met elkaar, Heer, om te weten dat u bij ons bent. Heer, u bent bij ons zelfs, al zijn er maar twee of drie bij elkaar. Nou, Heer, dan weten we dat u er zeker bij bent. En daar danken we u voor. Heer, we willen u bidden als we uw woord gaan openen. Als we erover na gaan denken wat u tegen ons te zeggen heeft vanmorgen. Dan willen we u vragen om uw Heilige Geest in onze harten te laten werken. Heer, dat de woorden die gesproken zijn de woorden van u mogen zijn. Heer, geef ook dat de woorden die niet van u zijn, dat we die ook weer snel mogen vergeten. Heer, en dat we naar huis toe gaan, gevuld en bemoedigd, Heer, en gesterkt. We dragen zo ook de kinderen aan u op, die nu naar hun eigen bijeenkomst gaan. Geef ook, Heer, dat zij een heel fijne tijd mogen hebben. En dat ook zij op hun manier ook u de eer mogen geven die u toekomt. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen uit 1 Korinthe 4, vers 9 tot en met 13. Het wordt ook geprojecteerd, want ik lees uit de basisbijbel. En dat heeft niet iedereen. 1 Korinthe 4, vers 9 tot en met 13. Paulus is aan het woord. Maar het lijkt er veel op dat God ons, zijn boodschappers, de laagste plaats heeft gegeven, net als mensen die veroordeeld zijn tot de dood in de arena. Want net als in de arena kijkt iedereen toe hoe wij strijden. Mensen en engelen kijken naar ons. Wij worden belachelijk gevonden vanwege Christus. Maar jullie zijn van die verstandige mensen, van die verstandige gelovigen. Wij zijn zwak, maar jullie zijn zo sterk. Voor jullie hebben de mensen veel respect. Maar met ons willen ze niets te maken hebben. Wij hebben steeds weer honger en dorst en gebrek aan kleren. Steeds weer worden we gestompt en geslagen. We hebben geen vaste plaats om te wonen. We werken hard om ons brood te verdienen. We worden uitgescholden, maar wij zegenen. We worden vervolgd, maar we verdragen het. De mensen vertellen leugens over ons rond, maar we blijven vriendelijk. We worden aldoor behandeld als vuil. Als mensen waar iedereen tegenaan mag trappen. En de tweede schriftlezing zal komen uit 1 Petrus 3, vers 13 tot en met 17. 1 Petrus 3, vers 13 tot en met 17. Wie zal jullie kwaad doen als jullie je best doen om goed te doen? Maar zelfs als mensen jullie slecht behandelen, omdat jullie doen wat God wil, dan zal dat toch heerlijk voor jullie zijn. Wees niet bang als de mensen jullie bedriegen. Laat je niet afschrikken. Vertrouw met je hele hart op de Heere God. Wees altijd bereid aan iedereen die er meer over wil weten te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect. Zorg dat jullie een zuiver geweten hebben. Want dan zullen de mensen die slechte dingen over jullie leven met Christus zeggen, voor schut komen te staan. Want als God wil dat jullie lijden, is het beter om te lijden voor het doen van goede dingen dan voor het doen van slechte dingen. Tot zover. Nou, en we hebben natuurlijk al naar twee filmpjes gekeken. En ik heb een derde filmpje meegenomen en daar gaan we even een moment naar kijken.
Ja, de regering heeft dus geen beperkingen opgelegd voor religieuze bijeenkomsten. En dat is op grond van de vrijheid van godsdienst. Nu hebben ze hier in Staphorst gezegd van, nou, wij houden ons in feite aan alle regels. Dus ze zeggen van, wat is eigenlijk het probleem? En als er één groep is die behoorlijk plichtsgetrouw is en gehoorzaam wil zijn aan de overheid, dan zijn het de mensen in Staphorst. Dan zou het voor de kerk ook niet misschien wat verstandiger zijn om maatschappelijk verantwoordelijkheid af te leggen. Zo van, jongens, het is misschien toch beter dat wij ons, ja, dat wij in kleinere kling bij elkaar komen, zoals ook andere maatschappelijke organisaties moeten doen.
Enerzijds wel. Aan de andere kant, wij hebben vanochtend gehoord, ook vanuit de Bijbel, dat als wij met onze angsten ook tot de Heer Jezus mogen gaan, hè, de Zoon van God, dan hoeven wij daar ten diepste niet bang voor te zijn. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, ja, staat een kerk ook in de maatschappij. Dus ik begrijp dat er vragen over zijn. Alleen mogen wij als kerk ook laten zien, hè, waar wij in geloven.
Maar geloof beschermt toch niet tegen een virus?
Geloof beschermt niet per se tegen een virus. Het wil ook niet zeggen dat ik niet ziek word. Maar ik hoef niet bang te zijn voor dat virus. Als ik ziek word, hè, mijn God, die bestuurt mijn leven. Die heeft mijn leven en zijn hand heeft ook uw leven. Die bestuurt alle dingen. En ook als we moeten sterven, hè, dan is ons leven ook in zijn hand. Die bestuurt mijn leven. Die heeft mijn leven en zijn hand heeft ook uw leven. Die bestuurt alle dingen. En ook als we moeten sterven, hè, dan is ons leven ook in zijn hand.
Wie van u heeft dit filmpje gezien? Ja, goed zo. Wie heeft het niet gezien? Ik zie niet alle handen gaan, dus wie van u heeft geen flauw idee waar het over gaat of wat hij hier eigenlijk doet? Oh, jullie weten wel allemaal wat jullie hier doen, daar ben ik blij om. Nou, ik kom straks even terug op dit filmpje. Nog niet, even spannend nog. Het thema wat ik gekozen heb voor vandaag is, ik wil het altijd een beetje verkeerd zeggen, maar ik zal het netjes zeggen, je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Ja, bij mij thuis werd dat hoofd werd altijd anders gezegd. Maar je hoofd boven het maaiveld uitsteken. En nou, misschien zijn er onder u mensen die nog een mooi Nederlands spreekwoord kennen, die hier misschien een beetje tegenaan leunt. Nou, broeder, hoge bomen vangen veel wind. En dat inderdaad, dat, hè, als je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, ja, dan zit je toch ook al vaak in een beetje een positie. Dus dan ben je zo'n hoge boom en dan vang je veel wind. Mooi, hè? We hebben een rijke taal in het Nederlands. En ik ben helemaal niet zo'n talenkenner. Maar ja, ik vind dit heel mooi. Nou, wat is het nou dat je hoofd boven het maaiveld uitsteken, dat is eigenlijk iets wat, ja, dat is eigenlijk best wel eng. Het is ook nog wel gevaarlijk, hoor. Want ja, mijn kinderen zaten hier vanmorgen en die hadden, oh, het zal er zomaar afgemaaid kunnen worden. En mijn kinderen kunnen dat altijd zo heel mooi theatraal vertellen. Dat hielden ze vanmorgen gelukkig een beetje in bedwang. Maar dat is het, dat is gevaarlijk. Ik heb het eventjes opgezocht. Natuurlijk weet je wel zo ongeveer wat het betekent, maar ik denk, moet het even nauwkeurig formuleren. Maar letterlijk betekent het boven de middelmaat uitsteken. Iets bijzonders ondernemen. Je hoofd boven het maaiveld uitsteken. In het Engels zijn wel soortgelijke spreekwoorden, maar dit is wel heel typisch in Nederland, het maaiveld. Nou, wij wonen op het moment nog in Drenthe. Daar zitten we midden tussen de boeren. En achter ons komt die maaimachine regelmatig over dat gras heen. En het is indrukwekkende machines. Dus dan gaat zo'n spreekwoord nog meer voor je leven. Nou, ik heb het eerste Bijbelgedeelte uit Korinthe gelezen. En de oplettende broeders en zusters onder u, die zullen zeggen, hey, maar dat was even niet de gehele context. Want wij zijn allemaal Bijbelforsers hier en wij hebben altijd geleerd het hele stukje lezen. En dat is ook waar. Maar ja, dan moet ik bij Korinthe 1 beginnen tot het hele eind. Want het is een hele brief. Dus ik heb gewoon maar dit stuk eruit gepakt. En waarom deed ik dat nou? Omdat ik Paulus wat dingen zag zeggen waarvan ik dacht van, hey, zou die Paulus aan ons spreekwoord gedacht hebben? Het hoofd boven het maaiveld uitsteken. Want wat zegt hij? Het lijkt er veel op dat God ons, zijn boodschappers, de laagste plaats heeft gegeven. Daarbij verwijst hij naar een psalm, moet ik even opzoeken, 44, vers 23. Waar ook staat, maar om u, de Heer, worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Paulus was een echte Jood, hè? Die had gestudeerd onder Gamaliel. Die had het op een rijtje staan. En hij zit hier bij de Grieken en hij citeert gewoon nog even de oude geschriften. Nou, als je dat zo leest, dan denk je, tjoh, die Paulus, hij lijkt wel een beetje te neergedrukt. Hij lijkt wel, we zouden zeggen, nou, een beetje een depri figuur. Maar ik denk niet dat dat het geval was. Hij was wel heel duidelijk in zijn brief aan de Korinthe. Wat was er aan de hand? De christenen in Korinthe, die hadden het namelijk bijzonder goed met zichzelf getroffen. Ja, want wat ik zojuist al zei, ik heb natuurlijk niet de hele brief gelezen, maar even voor dit stukje zegt Paulus het volgende over deze christenen. Maar jullie doen alsof jullie al geen geestelijk voedsel meer nodig hebben. Dat jullie geestelijk rijk genoeg zijn geworden. Jullie voelen je als koningen. En dat lijkt me nou nog juist zo'n, wat een naar gevoel moet dat gegeven hebben aan Paulus. He? Paulus, maar ook anderen zoals Apollos, die zichzelf echt letterlijk een slag in de ronde werkte. Die zichzelf een slag in het rond werkte om het evangelie te verspreiden. En let goed op, ik ga vanmorgen even zo door wat spreekwoorden uit het Nederlands. Deze mensen, die werden van alle kanten belaagd. En Paulus verwoordt het sterk. Het lijkt er bijna op dat God de boodschappers de laagste plaats heeft gegeven. Iedereen kijkt naar hen. En iedereen heeft al een oordeel over hen. En dan denk ik, ja, Paulus, wat kan je verwachten? En we weten toch ook dat het evangelie is immers een dwaasheid voor de wereld. Dat weten we. En als je dan je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, je treedt in de publiciteit, ja, dan kan je verwachten dat die maaimachine niet ver van je vandaan zit. Die komt eraan. En hoe hoger je wordt, hoe linker het wordt. Want die boer die wil dat gras van het veld af hebben, want dat is goed voor zijn koeien. Dus dat moet niet al te hoog worden. Een bepaalde hoogte en dan komt die maaimachine. En als je daar dan net bovenuit steekt, wauw, Paulus, wat dacht je ervan? Maar toch is dit niet waar Paulus op doelt. Was het maar zo. Nee, Paulus is helemaal niet zo onder de indruk van de wereldse druk. Want we kunnen een hoop zeggen van die eerste apostelen, maar ze waren niet bang om hun nek uit te steken. Dat was nog een spreekwoord. Ze waren niet bang om hun nek uit te steken. Want we lazen net in 1 Petrus, wees niet bang als de mensen jullie bedreigen. Laat je niet afschrikken. Nou, dat waren lui hoor. Jongen, die hadden er wat voor over. En die gingen. Ze waren niet bang. Nee, voor Paulus is het meest vervelende dat hij het heeft over de druk vanuit eigen gelederen. Het gaat hem niet om de stokslagen. Het gaat hem niet om de scheldpartijen. Of het disrespect die hij kreeg. Het ging hem er ook niet om dat hij al meerdere keren gestenigd was. Het gaat er hem erom hoe de christenen om hem heen reageren. Kijk, als het nou zo was dat Paulus een of ander vals evangelie zou verkondigen. Hè, stel, hij komt daar en hij zegt, nou, jullie hebben van Apollos geleerd dat Jezus is opgestaan. Nou kijk, dan wordt het tijd om te zeggen, oh Paulus, we gaan niet komen aan de opstanding van de Heer. Maar dat was niet het geval. De christenen in Korinthe waren verwaand, verwend. In hoofdstuk 3 kunnen we lezen dat ze zichzelf wijs vonden in de zaken van de wereld om hen heen. Ze maakten ruzie over wat ze nu wel en wie wat wel goed deed en wie het niet goed deed. De ene zei, geef mij een Apollos maar. En de ander zegt, Apollos. Nou, je doet maar, ik hoor bij Paulus. Ik heb les ontvangen van Paulus. En weer een ander, Paulus en Apollos. Dat zijn schreeuwlelijken, doen even normaal. Nee hoor, geef mij Petrus maar, dan weet je wat je hebt. En ik zei vanmorgen ook, en jullie zullen misschien denken, oh, maar wij hebben Rennie. En zo hebben we allemaal wat. Maar, in Korinthe, waren er nou nog mensen die echt gewoon stonden voor de waarheid? Waren de mensen die voor Jezus stonden? Of waren ze die in alle drukte even vergeten? Want we waren zo druk aan het discussiëren met elkaar. Waren ze Jezus even uit het oog verloren misschien? De Heer Jezus, ja, jullie weten wel, die persoon die voor jullie gestorven is en opgestaan is, de Allerhoogste Heer. En jullie lopen te soebatten over Paulus en Petrus. Hoe frustrerend moet dit geweest zijn voor Paulus? Zo vaak als hij benadrukt heeft dat wij als christenen bij elkaar horen. En voor de oudere broeders en zusters onder ons, sla er maar eens een concordantie op naar. Dat werd mij vroeger in mijn eerste gemeente altijd gezegd. Jurgen, eerst eens even een concordantie pakken, jongen. En dan had ik eerst, wat is dat? Nou, dat is een boek, daar zit echt papier in. En dan kan je gaan zoeken, net een soort woordenboek. En als ik dan zeg, ga zoeken op de term lichaam, dan krijgen we een hele rij waar het gaat over het lichaam van Christus, de gemeente. Nou, voor de mensen die graag op het internet zitten, is het nog veel makkelijker. Je hebt gelijk een hele rij aan pagina's die je op kan slaan als het gaat over het lichaam van Christus. En Paulus staat met dit onderwijs in de traditie die Jezus in feite zelf was begonnen toen hij het brood brak. Wat zei hij? Neem het, dit is mijn lichaam. Een heel duidelijke uitspraak van Paulus vinden we in 1 Korinthe 12 vers 27. 1 Korinthe 12 vers 27. Waar staat, jullie zijn dus samen het lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. Laat het even op je inwerken. We horen als christenen echt bij elkaar. Zoals een lichaam niet compleet is zonder zijn neus. Hè, en een hand niet kan functioneren zonder de arm. En toch lijken die neus en die arm helemaal niet op elkaar. Hè, ik weet niet of jullie het vanmorgen geprobeerd hebben. Maar wie heeft er wel eens een broodje pindakaas gesmeerd met zijn neus? Is er iemand die dat kan? Nou, ik kan het vast wel, maar dat maakt wel een enorme rommel. We hebben het allebei nodig. Nou, ik moest er heel erg over nadenken. Hoe zit dat vandaag? Hoe werken wij als lichaam vandaag in 2020? Zijn we zo heel anders? Ook vandaag zijn er broeders en zusters die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. En nu gaan we even terug naar dat filmpje. De hersteld hervormde kerk in Staphorst, dat is echt een gigantisch grote kerk. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik heb het gegeven moment eens op het internet opgezocht. Maar jongen, wat een enorme kerk. Ruimte voor 2300 mensen. Laat het even op u inwerken, 2300 mensen. En na nauwkeurig beraad besloten ze om via Twitter een oproep te doen. De boodschap was duidelijk. Twitter is iets op het internet, wat heel veel mensen kunnen lezen. De boodschap was duidelijk. Meld u aan voor onze diensten. Er is genoeg plaats, dus u hoeft niet bang te zijn dat u zich niet aan de regels kunt houden. Maximaal konden er 600 mensen komen en dan hadden ze zat ruimte tussen elkaar in en dan kon iedereen zich keurig aan de regels houden. En ze deden iets bijzonders. Ze kwamen hiermee boven de middelmaat uit. Te midden van alle angstige krantenkoppen, de schreeuwende media, kopten zij juist een bericht van hoop. Kom onder het woord van de Heer, we hebben genoeg ruimte. Nou, dat was te veel. Iedereen boos. Boos! Ik zei het al, mijn kinderen konden dat vroeger ook altijd. Boos! Waar ben jij boos over? Nou, dat weet ik niet, maar hij is ook boos. En ik ben ook boos. We zijn allemaal boos. Want iedereen is boos. Ja, hoe durven ze dat nou? Hoe durven ze een geluid van hoop te laten horen? Hoe durven ze überhaupt gebruik te maken van de positie die de kerk in de grondwet heeft gekregen? Hoe halen ze het in hun hoofd? Hoe durven zij hun hoofd boven het maaiveld uit te steken? Nou, politiek liet zich ook gelijk horen. Ik denk niet dat u dat verbaast, want de politiek heeft ook zo zijn eigen agenda. En ik ben nog nooit zoveel geïnteresseerd geweest in politiek als het afgelopen jaar. En ook ik heb mijn mening, en het jammer was, vroeger mocht je dat in de kerk gewoon vanaf het kansel vertellen, dan mocht je zeggen, stem op, en ik ga het niet zeggen. Tegenwoordig vinden we, dat zijn privé aangelegenheden, broeder. Dus ik zal u daar niet mee lastigvallen, dat mag u na afloop aan me vragen. En ik wil het ook niet hebben over politiek, maar ik wil het eens hebben over de reacties. Niet zozeer de reacties vanuit de wereld, want die kennen we wel. Dat hoeft ons niet te verbazen, maar ik wil het met u hebben over de reacties die vanuit het lichaam van Christus kwamen. De reacties van medechristenen. Een stortvloed van verontwaardiging en zelfrechtvaardiging. Ik heb christenen gesproken, ik ben er echt bewust deze week en vorige week voor gaan zitten. Ik heb christenen gesproken en gehoord die allerlei verwijten hadden. En niet alleen in een gesloten kring, onderling. Nee, maar ook naar de buitenwereld toe. Eén persoon die gewoon eigenlijk echt wel snoevend tegen mij zei, tjoh, dankzij die lui daar kunnen wij niet meer zingen en behoorlijk samenkomen. Of wat dacht u van deze op het internet? En ik lees het voor zoals deze persoon het ook werkelijk benadrukt heeft, met klemtoon en al. Ik ben christen en ik behoor tot de groep die qua leeftijd nog voorzichtiger moet zijn. Ik volg de dienst op televisie. Ik vind het echter heel kinderachtig en gevaarlijk om alleen om je zin door te drijven met z'n allen in de kerk te gaan zitten. Als de regering zich zou laten zien als echte regeerders, sloot men deze kerk voor onbepaalde tijd. En dat viel mij heel zwaar. Wat moet ik hier nou nog mee? Als wij elkaar op deze manier gaan afvallen. Je mag best je mening hebben, hè? Ik ben Nederlander. U ook. En als we op Madagaskar onder onze vrienden zijn, dan zeg ik altijd, nou, ik heb een mening. En als ik hem niet heb, heb ik hem met 5 minuten. En als je een camera voor mijn giegel zet, dan heb ik hem binnen een minuut. Waar of niet? Hebben wij een mening of niet? Ja, dat zijn we goed in. U bent allemaal heel voorzichtig. Nee, dat weet ik wel. Het geeft ook niet. We mogen een mening hebben. Maar we moeten heel goed nadenken. Als christenen zijn wij geroepen om ons verstand te gebruiken. En wat zei Paulus ook alweer? Jullie zijn dus samen het lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. Dus die lui daar in Staphorst zijn onze broeders en zusters. Die lui daar deden in wezen helemaal niets verkeerd. Ze hielden zich keurig aan de 1,5 meter... wasten hun handen, registreerden zich vooraf, hadden zelfs mensen bij de ingang staan met mondkapjes op. En bovenal brachten ze de Heere God de eer die hem toekwam. Dus die lui daar, die staken hun hoofd boven het maaiveld uit toen ze het besluit namen om mensen uit te nodigen voor hun diensten. Omdat ze gewoon simpelweg genoeg ruimte hadden, meer dan genoeg ruimte hadden om zich aan de voorschriften te houden. Nou ja, jammer genoeg hebben we kunnen zien dat de maaimachine van de media er als de kippen bij was. Daar kwam hij al. En ik zeg het maar, de christelijke maaimachine haastte zich om haar eigen paadje schoon te vegen. En er zitten hier broeders en zusters die al wat ouder zijn dan ik. En dan wordt het lichaam ook al wat strammer. Dus ik hou het eventjes bij mezelf. Als mijn lichaam zich zo zou gedragen, dan voelde ik me al heel snel heel beroerd. Stel je nou toch eens voor dat ik hier op dit podium loop en mijn ogen die besluiten zich afzijdig te houden. Dan lig ik daar beneden. Of ik mijn broodje pindakaas. Stel dat, ja, pindakaas lekker hè. Stel mijn buik zegt, Jurgen, het is ontbijt, het wordt tijd dat je een broodje pindakaas smeert. En mijn armen zeggen en mijn handen zeggen, ha, ik denk toch niet dat wij daarmee eens zijn. Nou, dan ga ik met mijn neus. Als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan blijft er niet veel van je lichaam over. Nou, en dan onze broeder op het filmpje, weer anderen, hielden hun tenen krom. bij het horen van onze jonge broeder in dat filmpje. Wat moeten de mensen wel niet van ons denken? Maar wat hebben we hem horen zeggen? Of wat hebben we gehoord net in 1 Petrus? Vertrouw met je hele hart op de Heer en wees altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Wees altijd bereid. En wat zei onze broeder, en ik citeer het even letterlijk, wat zei hij tegen de verslaggever? Mijn God, die bestuurt mijn leven. Die heeft mijn leven in zijn hand. Die heeft ook uw leven. Die bestuurt alle dingen. En ook als we moeten sterven, is ons leven in zijn hand. En ik heb van de week heb ik eventjes een nieuw actiepuntje bedacht voor de christenen. En dat noem ik een Romeinen 1 vers 16. Deze broeder deed een Romeinen 1 vers 16. En u denkt, wat is dat dan? Nou, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Of in de wat eenvoudigere Nederlands, in het moderne Nederlands zou ik zeggen, want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Christus, want het goede nieuws is de kracht van God. Ieder die het gelooft, wordt erdoor gered. En dit is een Romeinen 1 vers 16. Doet u wel eens een Romeinen 1 vers 16? Ik probeer het wel eens. Het is soms wel eens eng. Van de week ging ik Vanja, mijn dochter, naar het station brengen. Ze moest met de trein, ze zou naar een vriendinnetje in Kampen. En nou, de trein die reed niet, want er waren werkzaamheden, dus zij moest met de bus. Oh, spannend, 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 hè, voor ons boerenpummels, ergens van het platteland van Madagaskar. Het is allemaal een beetje spannend en eng. Dus je vraagt een beetje aan iemand die daar al zit, alsof hij weet wat hij doet. Ik zoek altijd naar mensen die eruit zien alsof ze precies weten wat ze doen. Dus, moet ze deze bus? Ja, ja, moet die bus. Nou, en ik raakte een beetje met die man aan de praat. Dat was Richard. En Richard, ik ben eigenlijk een beetje op voor. Ik ben eventjes op voor. Ik ga Richard even bewaren. Ik wil het eventjes teruggooien. Ik wil het nog even over die broeder hebben. Ja, nou ben ik eventjes van slag, hè. Onthoud, Richard. Dus nou moeten jullie heel goed opletten, want ja, dat heb je bij een preek. Bij een preek denken jullie nou van, oh, wat gaat er komen? Nou, Richard, die komt eraan. Eerst Jasper. Al die namen ook, hè. Dat was onze jongere broeder. Ik heb contact met hem opgenomen, dat wou ik zeggen. Want ik denk, dat vind ik een leuke vent, die daar zo voor die camera gewoon even een Romeinen 1 vers 16 doet. Dus ik naar de secretaris van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst. Hoi, ik ben Jurgen. Ik wil graag contact hebben met onze jonge broeder. Nou, ik wist al van tevoren, Staphorst was weer even helemaal klaar met alle publiciteit. Dus ik kreeg natuurlijk niet zo heel veel reactie, eigenlijk niks. En dat vind ik ook helemaal niet erg, dat neem ik ze ook niet kwalijk. Hè, want deze secretaris die had behoorlijk wat over zich heen gekregen. Maar de aanhouder wint. En ik ben eigenlijk een beetje doorgegaan. Ik heb gezocht. Ik ben via social media, via mijn YouTube-kanaal. En uiteindelijk kwam ik bij LinkedIn. Dat is ook alweer zo'n dat je sociaal kan zijn met mensen op het internet. En daar vond ik hem. En ik denk, nou ga ik hem een berichtje sturen. Want dat kan dan meestal. Maar dat had hij uitstaan. Oh, wat nou weer. Nou ja, weet je wat? Ik zeg gewoon, ik wil graag een contactverzoek met jou. Dat kan je dan indienen. En dan kan je er iets bij schrijven. Dus dat had ik gedaan. Ik zeg, hey, ik wil eigenlijk alleen maar gewoon eventjes horen hoe het met je gaat. Maar ja, dat kon niet, dus ik dien maar een contactverzoek in. Nou, ik kreeg ook niks te horen, hoor. En vind je het vreemd? Ik niet. Ik denk afgelopen woensdag, nee, dinsdag kwam hij in de lucht. Ik was helemaal verbaasd. Want hij kwam via mijn WhatsApp kwam hij even in de lucht. En we raakten met elkaar aan de praat. Hij was eigenlijk niet zo heel bang. Hij was niet zo heel onder de indruk. En ik vroeg aan hem, mag ik het een en ander van jouw interview delen met de mensen in de gemeente? Nou, hij zegt, ja, dat mag. Maar laat vooral de eer van de Heer de boventoon voeren. Dat heeft hij ook gezegd. Dit zei hij over zijn interview met de verslaggeefster. De Heer gaf me de rust, de kracht en de woorden. Maar wat werd ik daarna toch heen en weer geslingerd. Aan de ene kant zo vol van God en aan de andere kant de gedachte. Wat heb je gezegd? Kennen jullie dat, die twijfel? Dat je het ene moment denkt, ik en mijn Heer, wij springen over een muur. Wij stormen op een leger af. En een andere moment denk je, oh man, wat heb ik gedaan? Oh, wat moeten ze wel niet van me denken? Nou, dat heb ik natuurlijk nooit, dat begrijpt u. Hey, als zendeling heb je dat niet. Dat is echt hoor. Nou, nee hoor, het is niet waar. En we hebben heel veel contact gehad. Ik wil eigenlijk niet alles delen nu, omdat het ook op het internet komt. Eén dingetje wil ik eruit halen. En dat vond ik eigenlijk een hele grappige. Want deze meneer die had op zijn werk ook mede-christenen. En die werden in één keer toch ook wel eventjes aan de tand gevoeld. Zo, dus jullie gingen ook naar die kerk. Ja, en nou moesten die toch ook wel in één kleur bekennen. En bedankt hè, Jasper. We zaten zo lekker. Ik weet niet of dat zo is hoor. Misschien waren dit gewoon hele uitgesproken christen. Maar ik kan me dat zo voorstellen. Nou, bedankt hè. We zitten wel lekker hier rustig op ons werk. Ik doe mijn ding. En in ene moet ik gaan vertellen waarom ik naar de kerk ga. Of misschien hè, waren ze eigenlijk wel blij. Want we hebben, en dat is een Engelse woord. En dat noemen ze de first mover dilemma. En daar kom ik straks eventjes op terug. Hè, dat ze eindelijk een aanleiding hadden om iets te delen over hun geloof. Nou, na wat heen en weer gepraat te hebben met Jasper, sloot hij eigenlijk het gesprek af. En dat vind ik heel mooi, want dit is een hersteld hervormde broeder. En ik noem mezelf altijd de gevleugelde evangelische. Ik fladder alle kanten op. En charismatisch, ik ken dat wel, vol van de Heer, vol van de Geest. En daar, doe nou maar rustig broeder, dan doet u wel gek genoeg. En wat zegt hij? Blij en dankbaar om zo deze verbondenheid in Christus te ervaren. Blij en dankbaar om zo deze verbondenheid in Christus te ervaren. Ja, hoe staan wij dan in het leven? En dat is een vraag die ik mijzelf heel vaak stel. Tijdens ons verblijf hier in Nederland is dat er niet minder om geworden. Het is zelfs nog meer gaan spelen. Kijk, als ik daar op Madagaskar zit en ik doe mijn ding en ik ga naar die dorpjes, dan weet je waar je staat. Het is niet moeilijk om daar als blanke ook een bepaalde positie in te nemen, want ja, ik ben heel blank en dan ben je tegelijkertijd in de ogen van de mensen daar ook wel heel, heel wijs. En voor de achterban hier in Nederland, hè, dan ben je, nou, dat is wel de zendeling hoor. Die kun je er wel even bij hebben. Maar ja, nou zitten we al een tijdje in Nederland. Hoe staan ik? In Nederland hier op dit moment. Hè? Christen zijn is eigenlijk, ik heb christen zijn in bepaald opzicht nooit zo heel erg makkelijk gevonden. Je loopt eigenlijk altijd te boksen met hoe je nou wel dingen doet, hoe je nou niet dingen doet. Er is ook altijd enigszins toch wel oneenigheid, onderling ook soms. We zijn met z'n allen ook net een stel mensen. Er is altijd wat. En nu worden we zelfs ook nog heen en weer geslingerd, niet eens over Bijbelse leerstellingen. Nee, nou gaat de discussie over een virus onderling. En wat mij dan altijd heel erg helpt, is als ik aan mijn vrienden denk. Wij zijn zo gezegend met zo'n diverse groepen aan vrienden uit alle richtingen. Nou nee, niet alle richtingen, dat is overdreven. Uit heel veel verschillende kerkelijke richtingen. En dan denk ik wel eens, hè, het moet niet gekker worden hoor dan dat. We verschillen van mening over de rol van de vrouw in de gemeente. Hoe gaat de eindtijd nou precies verlopen? De gaven van de geest, hè, was dat in de apostolische tijd of is dat ook nog voor vandaag? Moet je politiek wel betrokken zijn of moeten we ons zeggen dat nou, we zijn hemelburgers, dus wij houden ons niet bezig. Welk heb ik hier nog meer opgeschreven? Oh ja, dat is leuk. Gaan we kinderen dopen? Babytjes dopen? Of gaan we dat nou niet doen? Hoe oud moet je eigenlijk zijn om gedoopt te mogen worden? Mag je wel uit de basisbijbel voorlezen tijdens de eredienst? Of had ik de Statenvertaling moeten nemen? En daar hebben we discussies over. En het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Want wat ik merk, en dit meen ik oprecht, we houden van elkaar. We houden van elkaar. We hebben elkaar lief. Want We weten, hoe je het ook wendt of keert, de Heer Jezus heeft ons allebei gekocht en betaald. Het is dezelfde Heer die ons gekocht en betaald heeft. En dan mag je gerust wel eens over wat punten van mening verschillen. Maar de Heer Jezus staat centraal. En wat zei de Heer Jezus in Johannes 13, vers 34 tot en met 35? Ik geef jullie een nieuwe wet. Houd net zoveel van elkaar als ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Nou, misschien kijken jullie naar mij en denken, wat een drukke vent. Ah. Maar denk erom, Jezus zegt, houd van hem zoals ik van u heb gehouden. En ik moet van u houden zoals de Heer Jezus van mij heeft gehouden. Nou, dat is nogal wat. De Heer Jezus is gestorven voor u en mij. Dat is liefde. En als we dan veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus mijn vraag, durven wij boven gemiddeld te zijn? Durven wij ons hoofd boven het maaiveld uit te steken? En we hebben gezien hè, wat het teweeg kan brengen, wat het losmaakt. En niet iedereen durft daarin de eerste stap te zetten. Dat is dus wat ze dus noemen in het Engels de first mover dilemma. In het Nederlands zouden we zeggen, we wachten tot het eerste schaap over de dam is. Ja, wie gaat er als eerst? Wie gaat er als eerst? En dat is niet erg, hè? Want niet iedereen is zo ondernemend. Dat zou ook wat wezen, dat we in één keer massaal allemaal erop duiken. Hè? Je ziet daar een iemand lopen die een beetje open staat voor het evangelie. Kom met z'n dertigen, huppakee, we gaan hem bekeren. Nee, zo werkt het ook niet. We hebben altijd dat eerste schaap nodig en dat is helemaal niet erg. Maar, hoe gaan we met dat eerste schaap om? Wordt dat eerste schaap automatisch in ons denken het zwarte schaap? Of volgen we het voorbeeld? En als we net Korinthe hebben gelezen, dan moeten we ervoor waken dat we het voorbeeld van de Korintiërs in dit opzicht niet navolgen. De christenen waarvan Paulus zei dat ze zo verstandig en sterk gevonden werden door de wereld om hen heen. De Korintiërs waren zo blij met het respect dat ze van de wereld kregen. Och, kijk ons nou toch eens even succesvol zijn en christen. Ja, want dat kan, hè. Je kan succesvol en christen zijn. Ik kan ook heel veel geld hebben verdiend en toch christen zijn. En ik geef heel veel aan de goede doelen. Wat hebben jullie respect voor mij? Daar moeten we voor waken. En nu kom ik bij Richard. En dit verhaaltje deze anekdote ga ik u niet vertellen omdat ik dit nou zo bovengemiddeld vind. Maar u moet even denken aan hoe die Korintiërs van zichzelf dachten. Respect van de buitenwereld. Ze werden ook als verstandig gezien. Nou, dan moet u mij voor u hebben. Ik ging dus naar dat station. En nou, van je op de bus. Dag papa. Oh, dat blijft wel je meisje. Ze is al 16, maar ik vind het allemaal wat hoor eigenlijk, om eerlijk te zijn, om haar zomaar weer te laten gaan. Maar ja, goed, ze ging. En ik keek eens naar Richard en die zat daar nog steeds op de bankie. En ik ging eens naast hem zitten. Nou, dat is zo'n bankje zo ongeveer zo breed als, zo lang als dat trapje hier, hè. En ik zeg, hey, moest jij nou niet mee? Nee. Ik denk dat ik nog eventjes een rondje ga lopen in de stad. Dus ik zat hem sowieso te bekijken. En ik zat daar op mijn klompen. De mensen die mij kennen, ik loop eigenlijk altijd gewoon op boerenklompen. Van die houten hulften in het West-Fries. En nou, dus zat ik gewoon lekker naast hem. Ik had het hartstikke koud, moet ik eerlijk zeggen. En hij begon te praten. Hij had slecht geslapen die nacht in het steegje daar bij het station, want het was koud. En hij voelde zich ook vies. Hij had zich al een hele poos niet behoorlijk kunnen wassen. En het was ook wel aan hem te zien. Hij had een alcoholprobleem en aan zijn tanden te zien waarschijnlijk ook een drugsprobleem. En om te laten zien dat hij toch wel echt vies was, liet hij mij in zijn handen zien. En hij zegt, de mensen kijken zo op me neer. Hij zegt, dan loop ik en de mensen gaan met een boog om me heen, want ik ruik ook vaak gewoon niet fris, zegt hij. En En zijn baantje via het uitzendbureau was hij ook kwijt vanwege de crisis. Het ging allemaal niet zo als hij had gehoopt. Want niemand hoopt dat. En we kunnen natuurlijk een hoop zeggen over zo'n man. Hè? Oh, heb het er zelf naar gemaakt. En ja, ik ken alle argumenten, maar het blijft zielig, vind ik. En ik zat naast hem en ik zat hem te vertellen over ons werk op Madagaskar. Hè? Want ik zeg, ja, op Madagaskar is het tenminste wel warm, zeg ik tegen hem. En hij zat, en ik zag hem al zo kijken, zo, hè? Die man met die rare klompen en die jas helemaal zo. En ik, ongeschoren. En hij zegt, wat doe je dan op Madagaskar? Dus ik vertel hem een beetje over ons werk. Huh? Zegt hij. Ben je dominee of zo? Ik zeg, nou, ik zeg nee. Ik zeg, ik ben niet officieel dominee. Maar, wat doe je? Ja, ik zeg, dan werk ik als zendeling. En dan verspreid ik het evangelie onder mensen die het nog nooit gehoord hebben. Huh? Zegt hij. Nou, dat had ik nog nooit gedacht, zegt hij. Ja, die denkt natuurlijk aan zo'n man in zo'n 60-delig pak. 60, hoeveel delen heb je? Dat zijn veel delen, hè, 60. Maar die heb ik wel, dat is mijn trouwpak. Nou, we hadden echt een heel leuk gesprek. Ik moet het eerlijk zeggen, het was gewoon zo leuk. En ik raakte daar ook gewoon door bemoedigd. Deze man. Gewoon lekker, eindelijk eens lekker normaal. Praten zoals het vroeger ook kon. En op een gegeven moment zeg ik, nou joh, ik ga weer naar huis. En na een, wat dat betreft een respectvol gesprek, hè, over stinkende mensen en over vrijheid en evangelie, gaf ik hem een schouderklop en we gaven elkaar een handdruk en ik ging naar huis. Maar, wat ik niet door had gehad, en hij ook niet, was dat inmiddels die hele plek om dat hokje zich al gevuld had met allemaal gemaskerde mensen, die ook allemaal in de buitenlucht stonden te wachten met een masker alvast op. En dan hebben we er weer een als blikken kunnen doden. Want ik werd toch aangekeken en ik had echt zoiets van, oh, hallo, goedemorgen. En er waren er wel bij die zeiden, ja, goedemorgen. Maar er werd niet zo enthousiast gereageerd, want ja, ik zat naast een man op één bankje en ik heb hem notabene ook nog de hand geschud. Oh, hoe kon ik? Voor mij even geen Korinthe-effect. Ik probeer dat wel eens te krijgen hoor, dat Korinthe-effect van de wereld om me heen. He, dat de mensen respect voor me hadden. Maar ik merkte dat het niet zo viel bij de mensen. Nou, dit is natuurlijk niet zo bovengemiddeld. Maar dit is wel, als jij op een gegeven moment bij jezelf denkt van, weet je, ben je uit op de eer van mensen? Of kijk je naar elkaar om? Als je naar anderen omkijkt en je leeft zo goed en kwaad als het gaat in de voetsporen van de Heer Jezus, dan hoef je niet heel veel respect van iedereen te verwachten. Nu hebben we wel in de kerkgeschiedenis, en dat is wel mooi, hebben we echt wel voorbeelden van mensen. Want wij denken dat er nooit eens wat gebeurt. Maar ondanks heftige tegenstand, hè, ook van binnen de gemeente, zijn deze voorbeelden, deze mensen, die gingen gewoon door. He, bijvoorbeeld tijdens de heftige pestepidemie in 1527. He, terwijl alle mensen vluchtten, gingen juist Luther en zijn vrouw Catharina in eigen persoon de zieken en de stervenden dienen. Want wat zei Petrus? Als God wil dat jullie lijden, is het beter om te lijden voor het doen van goede dingen dan voor het doen van slechte dingen. En we kunnen natuurlijk van allerlei dingen bedenken over Luther, kan ik ook. Maar hij stond er maar mooi met zijn vrouw. Dus hoe gaan wij om met ons geloof? Laten wij mensen om ons heen leven zonder hoop? Of zijn wij altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten te vertellen over de zekerheid die wij hebben? En ook als dit betekent dat u iets bovengemiddeld moet doen. En als u dan een broeder en zuster ziet die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, gaat u dan aan iedereen uitleggen dat u het beter weet? Nou, ik zou het anders gedaan hebben. Of gaat u bidden? Gaat u bemoedigen, opbouwen en versterken? Iets wat u toch ook voor uw eigen lichaam zou doen? Kijk, de gemeente is een gemengd gezelschap. Heel veel rare mensen. Wie zei dat nou? Ik weet niet wie dat zei. De Heer die heeft vreemde kostgangers. Dat is toch waar? Als u zichzelf normaal voelt, dan ben ik heel blij voor u. Maar ik denk wel eens bij mezelf, man. Dan kijk ik naar mezelf in de spiegel en denk, jongen, wat een figuur. Dat de Heer die nou toch kon uitkiezen. En zo is het met een ieder van ons. We zijn heel gemengd, maar we zijn één in Christus. Hoe je het ook wendt of keert, we zijn broeders en zusters. De Heer Jezus, Hij heeft ons gekocht en betaald. Laten we dan ook gewoon doen wat Petrus ook al vroeg aan de christenen in zijn tijd. Hij vroeg dit aan christenen die verspreid woonden in allerlei landen. Vast allemaal verschillende meningen, allemaal verschillende opvattingen. Wat zei hij tegen de christenen in Pontus, in Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië? In 1 Petrus 3 vers 8 kunnen we lezen, wees allen eengezind. Leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Ik wil hem nog één keer voorlezen. Wees allen eengezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Amen. We hebben een lied. Ik heb een lied mogen uitkiezen. Dat is altijd leuk als je dan hier vooraan komt. Dan mag je liedjes uitkiezen. Oh, dat mocht ik vroeger nooit zeggen. Geen liedjes, liederen. Ik mocht een lied uitkiezen. En als ik dan vroeger zei, nou, dat is een leuk liedje. Dan werd ik er altijd door een lieve zuster op. Nee. Wij spreken over liederen. Opwekking 194. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. En het mooie van dit lied is dat het zo eenvoudig is. En als u dan eens wandelt en er is niemand om u heen en u hoeft zich niet te schamen, dan kan je dat gewoon lekker hardop zingen. Heerlijk. Je kan het ook gewoon zingen als je midden in de stad loopt, als je heel stoer bent. Dat kan ook. Laten we met elkaar een moment nemen van gebed. En ik nodig u ook van harte uit, als u een gebed op het hart hebt, om het ook uit te spreken. Ik denk dat u, als u dat kunt, ook een beetje luid mag doen. Dat de mensen thuis, die met de livestream meekijken, het ook kunnen horen. En dan zal ik afsluiten in gebed. Ja, liefdevolle Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat we zo'n machtige Heer hebben. Heer, dat u voor ons zorgt, dat u naar ons omkijkt. Heer, dat u het liefste wat u had niet achter hebt gehouden, maar voor ons hebt gegeven, uw eigen Zoon, de Heer Jezus. Heer, en dat we inderdaad gekocht en betaald mogen zijn. En dat we voor eeuwig bij u mogen zijn. Dat we mogen weten dat we veilig zijn in uw handen. Heer, want ons leven is ook in uw hand. Ons leven en sterven, Heer, is in uw hand. Heer, we danken u dat u vanmorgen ook bij ons was. Heer, u bent altijd bij ons. Wat een voorrecht om dat te mogen weten. Heer, we danken u ook dat de mensen thuis via de livestream hebben mee kunnen kijken. Of misschien later in de week, of misschien zelfs over een paar jaar het nog eens terug zullen zien. Geef dan ook, Heer, dat het uw geest is die mag doorwerken ook in de mensen thuis in hun harten. Net zoals het ja, bij ons doet. Heer, dank u wel dat u uw geest hebt gegeven. Als onderpand. Heer, als zegel. Dat we mogen horen bij het lichaam van de Heer Jezus. Heer, we bidden voor de mensen die ziek zijn. Of die niet konden komen vandaag omdat ze iets hadden. Wel graag erbij hadden willen zijn. Heer, we bidden voor onze broeders en zusters. Die het gewoon wat minder, ja, minder goed hebben op het moment. Geef, Heer, dat ook zij uw genezing mogen ervaren, dat ze uw troost en uw nabijheid mogen ervaren, dat ze opgebouwd mogen worden door uw woorden en dat ze uw nabijheid altijd zullen hebben en mogen delen met de mensen om zich heen. Heer, zo bid ik ook voor straks als we ieder weer van ons naar huis toe gaan, sommigen iets verder dan de anderen. Laat het ook zijn, Heer, dat we ook in deze week ook het licht van uw woord mogen laten schijnen voor de wereld om ons heen. Heer, dat we misschien soms wel eens iets bovengemiddels gaan doen. En misschien, als we dat dan niet zo goed in zijn, dat we onze broeders en zusters die dat wel kunnen, daar ook tot steun in mogen zijn. Helpt u ons, Heer, om werkelijk één te zijn en elkaar werkelijk lief te hebben zoals u ons lief hebt gehad. Dat bidden we u, Heer, in uw wonderbare naam, in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik wil u graag de zegen meegeven. Het zou mooi zijn als u daarbij gaat staan, als dat lukt. Het eerste gedeelte komt uit Romeinen. Romeinen 15, vers 5. Mogen de Heere, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.